Broers, zusters, allemaal een hele goede morgen. Fijn om weer in uw midden te zijn. Toen we net gingen bidden, toen zei ik al, hè, begon mijn gebed met erg fijn om te midden van broeders en zusters te zijn. En dat is al heel wat jaren, hè Wim? We zijn straks 40 jaar getrouwd en ver voor ons trouwen hebben we hier de zaak vertimmerd. Hè? Dat is zo lang al. Ja. Zeker, mooi. Geweldig. En zeker als je dan ook nog eens een keer een couplet toevoegt waar geen Nederlandse tekst van is. Ik dacht, nu gaan we in tongen zingen, maar nee. Een tip. Ik denk, geestelijk georiënteerd, hè? Lied 69 zongen wij. En daar zongen we zo'n regel in uw denken geplaatst. Zeker. Gerrit, maar waar heel veel mensen last van hebben, is dat ze God in hun eigen denken plaatsen. En dat het helemaal goed gaat in het leven en dat het goed komt in het leven als God doet wat zij zeggen en wensen enzovoort. Nou, daar gaan we vanmorgen bij stilstaan. Dat het eigenlijk net andersom is. De grootste kunst in het leven is om je over te geven en te vertrouwen op God. Nou, ik ben vanmorgen wel 3 keer lastig gevallen met het feit, heb je geen sticky? Nee, dat heb ik niet. Ik vertrouw op uw Bijbelkennis. Toch? Zacharia 4 vers 6. Over bekende tekst, wat mij betreft hoef je hem ook niet op te zoeken hoor. Maar dat is niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Nou ja, als je dat Bijbelgedeelte leest, dan lees je eigenlijk daar over een kandelaar die daar staat, hè, die 7 armen heeft. Die armen die zijn dan verbonden met een groot olievat en slangetjes daar naartoe. Geweldig hè, de eerste motor of zo komt daar, lijk ik vandaan hem. Maar goed, olievat en dat loopt dan naar die kandelaar en zo brandt het. En links en rechts van die kandelaar, daar staat een boom. Nou ja, Jerobeam, hè, daar wordt dan gezegd koningen en priesters, hè, Jozua aan de andere kant. Paulus citeert dat heel vaak. En dan krijg je echt zulke preken als van nou, geweldige koningen en priesters zullen we zijn enzovoorts. Als je daar werkelijk in geïnteresseerd bent, dan koekel je van de week maar eens en dan maak je die preek voor jezelf. Maar een christen wordt niet herkend aan wat hij weet, maar een christen wordt herkend aan wat hij doet. Je kunt van alles weten over de 3000 meter vrouwen schaatsen. Maar een medaille win je pas als je de snelste bent. Oké. Nou, de uitgangstekst zoals vanmorgen, Zacharia 4 vers 6. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest zal het gebeuren. Eigenlijk een vreemd woord, hè, uitgangstekst. Toch? Dat zou ik zeggen, alleen niet zeker. Ja, of doorgangstekst. We gaan in elk geval in en door, zeker. Maar dat is hij, hè. Door mijn geest zal het gebeuren. Het gebeuren. Ja, wat is dan het? En waarom gaat het door Gods geest gebeuren? En waarom niet door kracht of door geweld? Nou ja, hier zitten misschien een paar members van Gen Z. Een beetje duwen, een beetje pushen kan toch geen kwaad, zou je zeggen? Met die Gen Z generation. Hè? Ja, die oudjes begrijpen dat niet. Maar maar waar die Gen Z members behoefte aan hebben, dat is een duwtje in de rug. Want wij hebben het namelijk vroeger helemaal geweldig gedaan. En de welvaart die we hebben, hebben ze aan ons te danken. En nou, toch, dat is een beetje het idee, hè? Oké. Een duwtje in de rug. Het zou toch geen kwaad kunnen, hè? Nou, rondom kerst heb ik bij ons in de gemeente Den Haag gesproken over Zacharias en Elisabeth uit Lucas 1. En waar ik zelf erg door geraakt werd, waren de woorden uit Lucas 1, vers 67. Zacharias werd vol van de Heilige Geest. En hij sprak, prijs God, hij heeft zijn volk bezocht. Hij heeft ons een machtige redder gestuurd, die ons zal redden uit de hand van vijanden, van boze geesten, demonen. Onze redder geeft ons het voorrecht God te dienen zonder angst. We moeten opletten wat mensen belijden als ze vol zijn van de Heilige Geest. Maar dat tezijde. Als je nou van de week denkt van, welke tekst zal ik nu eens lezen in mijn stille tijd? Moet je Lucas 1 dus bijpakken. En dan moet je eens kijken wat er met die mensen gebeurt. Wat ze doen, hoe ze zich gedragen, wat ze geloven, wat ze zeggen. Als ze vol zijn van Heilige Geest. Onze redder geeft ons het voorrecht God te dienen zonder angst. Wat is dat toch een voorrecht? Die almachtige schepper van hemel en aarde. Die alles bedacht heeft. Die alles gemaakt heeft. Die alles in stand houdt. Ik heb het al zo vaak gezegd, maar die in staat is om uit zo'n zaadje dit geweldige boeket te laten bloeien. Mogen wij naderen, zonder angst, onze Vader. Wij behoren hem toe. Lucas 1, vers 75, beleidt Zacharias. Ik hoor bij hem. Waar hoor je bij? Bij God, ik hoor bij hem. Johannes 1, of 1 Johannes 5, vers 10. Wie in de Zoon van God gelooft, die heeft dit getuigenis. Wie de Zoon heeft, heeft het. Daar hebben we vanmorgen volop van gezongen. Maar dat is het belijdenis. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wij horen bij hem. Wij kunnen ons door geloof in Jezus Christus vol vertrouwen tot God wenden. In de zekerheid dat hij naar ons luistert. Wij horen bij elkaar. Hij is onze Vader. Broeder en zuster, wat een geweldige zekerheid. Wat een zegen, wat een liefde. Zeker te weten, wij horen bij God. Ook al komt er van alles op je af. En ik heb niet het idee dat wij, Annette en ik, dat niet meemaken in ons privéleven, in ons gezinleven, in ons gemeenteleven enzovoort. Er komt van alles op af. Maar wat voor argumenten heb je voor jezelf in die strijd? Ik hoor bij God. God is mijn Vader. En als er iemand is die weet hoe het verder moet, is hij het. Zeker. Het enige wat ik hoef te doen is me daaraan over te geven. En daarop te vertrouwen. Maar daarom begon ik te zeggen van, ben ik nou geplaatst in het denken van God? Of probeer ik God in mijn denken te plaatsen? Op het moment dat Zacharias de engel ontmoet in de tempel, is hij bezig om het reukoffer te brengen. Dan komt die engel en die komt hem dan vertellen dat hij vader wordt. Nou, daar zullen we straks wel even naar kijken. Maar het reukoffer, dat bestond uit 4 even grote delen van hars, onyx, galbanum en pure wierook. In gewicht even grote delen. Dat werd dan vermengd, weet ik veel precies, fijn gestampt of zo. En dat werd dan in een gouden schaal, die was uit goud gedreven, daar werd het dan ingedaan. Misschien een soort zalfje van gemaakt. En dan werd het aangestoken en dat verspreidde dan zo'n geur. Nou, de katholieken die hebben daar nog zo'n wierookslinger aan overgehouden. Hè? Precies, ja dat. Oké, vind ervan wat je ervan vindt. Ik vind het niet altijd even lekker ruiken, maar goed. Daarom hadden zij er misschien ook nog hars, onyx en galbanum aan toegevoegd. Nou ja. En dat reukoffer, dat brandde dan op gloeiende kolen. En de priester die nam die gloeiende kolen mee van het brandoffer. Het brandoffer stond buiten voor de tempel. Dan nam hij die gloeiende kolen mee naar binnen, legde die onder het reukoffer. Offeraltaar en daar brandde het van. Er zit een geweldige symboliek achter, hè? Buiten bracht je de reiniging tot stand. Binnen had je de ontmoeting met God. De functie van het reukoffer was dus om een aangename geur, een gode welgevallige geur, aan de gebeden mee te geven, zodat God de gebeden opmerkt en verhoort. Nou, Openbaring 5 vers 8 bijvoorbeeld, hè? Of Openbaring 8 vers 3 en 4. De engel van de gemeente houdt die schaal met gebeden op voor God. Dus heb nou alsjeblieft niet het idee dat als je bidt, dat dat dan ook zomaar, hè, zzzt. Of ik heb gebeden en er gebeurt niks mee. Jullie gebeden worden verzameld in een schaal. En de engel van de gemeente houdt die gebeden op voor God. Het is maar wat je ziet en het is maar wat je gelooft. Maar ik geloof daar heilig in. De gebeden worden, gebeden van Annette en mij worden opgehouden door de engel voor God. En die vinden zijn uitwerking. Zeker. Paulus en ook wij mogen een aangename geur van Christus zijn. Het reukoffer, dat werd destijds 2 maal daags gehouden. 2 maal daags, dat klinkt eigenlijk wel als een goed recept voor een christen, toch? Ja, 2 keer daags bij het ontbijt en voor het slapen gaan. En daartussenin leef je gewoon door de Heilige Geest. Oké, okay. Denk maar over na. Ik zie mensen echt zo kijken van, hè? Huh? Oké. Okay. Zacharias staat en sprak met de engel. 1 keer, voor zover wij weten in de Bijbel, Zacharias. Maar Zacharia, die leefde met de engel, die droomde van de engel, die sprak in zijn droom met de engel. Hij sprak volop, meerdere keren, vele wijzen en op vele malen. En dat deed hij 520 jaar eerder. 500, moet eens even teruggaan, 520 jaar geleden zou er geprofeteerd worden over deze tijd. Heb je enig idee hoe Nederland eruit zag 520 jaar geleden? Dat was 1506. Ik zal je gauw uit de droom helpen, ik heb het opgezocht, Nederland bestond nog niet hoor. Nee. Kun je nagaan hè? Ja. We hadden een of andere gravin, zoek het maar op, ik zal er niet over uitweiden. Maar dan kun je nagaan wat dat precies betekent. De toekomst is een enorme, niet in kaart gebrachte zee van het onbekende. Die vreugde en verdriet voor ons in petto heeft. Sommige mensen vrezen de toekomst. He, zeker als er nou aan de andere kant van de wereld zit iemand die denkt dat het door kracht en geweld wel zal kunnen gebeuren. He, die vrezen de toekomst. Die zoeken op velerlei wijze naar richting over die toekomst. Deed Saul ook al, te Endor. Vertrouwde niet op God. Maar die dacht van, ik wil wel weten waar ik me op moet voorbereiden. Nou, en in deze tijd heeft Saul miljoenen volgelingen. Zeker. Niet door kracht of door geweld. Niet door occulte aanwijzingen. Niet door occulte richtingen. Maar door mijn geest gaat het gebeuren, zegt God. Wij horen bij hem. Maar wat morgen gebeuren gaat, of in de toekomst, dat weet alleen God. Matteüs 24, vers 36. Niemand heeft daar kennis van. De engelen niet, zegt Jezus. Zelfs Jezus niet. Alleen de Vader weet het. Wij hoeven slechts te geloven en te vertrouwen dat Gods plan geopenbaard in en door Jezus Christus ook in ons leven tot stand komt. De tijden en gelegenheden, die zijn aan God. Zo kan God 520 jaar eerder een profetie geven over de openbaring van Jezus Christus. De tijden en gelegenheden zijn aan God. En wat ik ook slechts hoef te doen, is daarop te geloven en daarop te vertrouwen. GPS, Global Position System, dat zegt u misschien wel iets. Ja, dat is een instrument wat de Amerikaanse soldaten in de Irak-oorlog gebruikten. Ze kwamen helemaal uit Amerika, die werden daar gedropt in de woestijn en wisten zij veel waar Basra nou lag, daar of daar. Dus die oriënteerden zich op Global Position System. Nou, daar hebben wij onze navigatie aan te danken in onze auto's. De navigatie in ons geloof is Jezus Christus. En de stem, ik weet niet wat voor stem uw navigatie heeft. Ik heb een hele lieve dame. Maar de stem van de navigatie in ons geestelijk leven, dat is de Heilige Geest, hè? Ja, zeker. Mozes in de woestijn, en dan word je nog maar net vertrokken, en dan sta je daar opeens voor die grote zee. Dan denk je toch echt van, nou, die dame die heeft een verkeerde afslag genomen, toch? Wij rijden toch ook al eens op een weg, en dan zegt die navigatie hier rechtsaf, en dan sta je zo in het weiland te turen. Dan heeft de route nog niet aangepast of zo, of de nieuwe wegenkaart is nog niet geüpload in het systeem. Maar goed, Mozes, die staat er dan opeens voor de zee. God wist het. En hij leidde ze er doorheen. Zeker. Geen fout. De dwars doorheen door je strijd. Mensen zijn dan zo geneigd om, nou, we gaan het wel uit de weg. We gaan er wel omheen enzovoort. Ja. Nou ja, volg die route maar eens, hè, die het volk Israël heeft afgelegd in de woestijn. De navigatie had af en toe wel kuur, hoor. Die weg had veel korter gekund. Maar goed, dat zeiden, hè. Zacharia die leefde dus 500 jaar eerder dan Zacharias. Maar in een van de meest belangrijke profetische boeken vol gedetailleerde informatie. Zacharia was samen met een heel klein clubje Israëlieten teruggekeerd uit Perzië, Iran, Babel destijds. En Zacharia die spoorde de Israëlieten aan om zich niet te laten afleiden door allerlei gedoe. Bij de herbouw van de tempel. Bij de herbouw was allerlei gedoe. De opbouw van Juda, allerlei gedoe. De tempel moest natuurlijk weer hersteld worden. Maar ook Juda zelf moest weer ingericht worden, vruchtbaar gemaakt worden. Landbouw en dergelijke. En dan hebben ze last van vijanden. Interne vijanden en externe vijanden. Externe vijanden, de huidige autochtone bevolking die er zat. Ja, opeens kwamen de Joden weer terug uit Babel en die willen zich daar weer vestigen. Nou, moet maar kijken hoe er in Nederland gereageerd wordt soms. Dan zijn er mensen die zich afvragen van, maar gaat het dan ook wel goed? Gaat het wel goed met die tempelbouw? Is de tempel wel groot genoeg? Het kan ook anders, namelijk... Enzovoorts, enzovoorts. Ik weet niet hoe u dat ervaart. Het kan ook anders, namelijk. Maar weet je wat er gebeurt als er vragen zijn die niet beantwoord worden? Dan worden mensen apathisch. Want dan blijft het een beetje zweven in de lucht. Dan wordt het niet opgelost, dan krijgen ze geen richting, er zijn vragen. En dan worden mensen apathisch. Dan slaat de twijfel toe. De verdeeldheid ontstaat. Maar stel je nou eens voor dat hij toch gelijk heeft. En zo gaan er dan processen in je hoofd spelen. De kracht en de energie worden geroofd. En voor je het weet, leef je niet meer. Weet je nog, wie de zoon heeft, heeft het leven. Maar als je vragen krijgt en die vragen blijven spelen, dan wordt het al heel snel, wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Want dan wordt het leven belemmerd door allerlei vragen. Maar het kan ook anders. En weten we het wel zeker. En ik heb het zo geleerd. En, enzovoorts, enzovoorts. Waar laat je je dan door leiden? Wij horen bij God. En we hebben Jezus Christus als leidsman. Hem volgen. Dan kom je vanzelf bij het einddoel des geloofs. Geloof je dat? Geloof je dat ook voor jezelf? Als je het niet gelooft, moet je er niet aan gaan beginnen. Zo simpel zit het leven ook in elkaar. Andere mensen prikken daar zo doorheen. Naast mijn werk bij Dure Vermeer geef ik dan ook nog de regelmaat voor het bouwcentrum nog lessen, techniek en maakbaarheid. En dan zeg ik ook tegen die jongelui... theoretische achtergrond, geweldig. HTS, universiteit, fantastisch. Maar waar ze behoefte hebben, dat is aan zekerheid in het leven. En dan zeg ik, je moet erin geloven. En als je er niet in gelooft, moet je er gewoon niet aan beginnen. Prikken mensen zo doorheen. Dan moet je zeggen dat je onzeker bent. Dan moet je zeggen dat je het zelf niet weet. Maar niet heel stoer aan te vertellen van, ik weet het. Hè? Zeker. En waarom moet je dat niet doen? Omdat je dan voor jezelf geen argumenten hebt als het tegen zit. Want als het dan tegen zit, dan ligt het aan de onvolmaaktheid van de voorganger, de onvolmaaktheid van de spreker of de onvolmaaktheid van... Dan ligt het aan de mensen, dan ligt het aan de gemeente, dan ligt het overal aan. Dat, behalve aan jezelf. Zeker. Mensen die erin geloven, die laten zich maar door één ding leiden. Namelijk door de Heilige Geest. Zeker. Die vertrouwen op God. Ik hoor bij God. Jezus Christus is mijn leidsman. En daar vertrouw ik op. Hoe het ook gaat, wat ik ook meemaak, wat ik zie en ervaar. Geen twijfel. Jezus is mijn leidsman. Zeker, wij horen bij elkaar. Niet door kracht, niet door geweld. Fysiek geweld. Maar wat denk je van psychisch geweld? Wat denk je van manipulatie? Wat denk je van indoctrinatie? Wat denk je van drammen? Zeuren? Mijn mening? Enzovoort. Er hoeft maar wat te gebeuren. En we hebben daar gelijk een mening over. Maar er is een groot verschil tussen waarneming en mening. Er zit een soort interpretatie tussen. En vaak wordt vergeten om die even te checken of die ook daadwerkelijk overeenkomt met de waarneming. Ik kom, vergeef me, slechts een voorbeeld, hè. Maar iemand zit zo met zijn armen over elkaar. Zeker Arjan. En dan kun je al heel snel het idee hebben, een hele gesloten houding. En die gesloten houding komt voort uit dat hij zich niet op zijn gemak voelt. Maar als voorbeeld, hè, als voorbeeld. Het is verschil tussen waarneming en tussen mening. Waar je voor moet waken is dat jouw mening ook de waarheid wordt. Zeker. Weet ik helemaal niet zo. Dat moet, nou. Zo is het dus ook in het geestelijk opzicht. Indoctrinatie, drammen, zeuren, mening hebben, psychisch geweld. Psychisch geweld direct aangejaagd door demonisch geweld. En door Gods geest gaat het gebeuren. Stop met vragen die twijfel zaaien. Stop met dingen die verdeeldheid stichten. Stop met in te vullen hoe de tempel gebouwd moet worden, zegt Zacharia. Namens God. God is de architect en Jezus Christus is de uitvoerder. En laat ik daar nou heel veel verstand van hebben. Zeker. Ik heb in mijn leven al wat gebouwen weg mogen zetten voor gerenommeerde architecten, Jokoenen bijvoorbeeld of zo. En één ding is helder, waar die mensen absoluut geen behoefte aan hebben, is een eigenwijze Willem van Dienst die vertelt dat het ook anders kan. Zeker, maar waar die mensen behoefte aan hebben, is dat ik die tekeningen interpreteer en uit de grond stamp wat hun voor ogen hebben. En als ik onduidelijkheid heb, moet ik het alleen even verifiëren bij meneer Koenen. Heeft u dit bedoeld? Zo. Zo is het ook in onze relatie met God. Zeker. Geen eigenwijzigheid. Maar goed, daar komen we straks nog wel op. Hè? Maar iemand die luistert naar de geest en zich laat leiden door Gods geest. Die leidt en bekrachtigt, die troost en opricht. Die liefdevol leven en energie schenkt in overvloed. 2 Timotheüs 1 vers 7. God heeft ons geen geest van lafhartigheid gegeven. Maar wij hebben een geest van? Bezonnenheid is één. Er zijn er nog twee. Kracht, zeker. En liefde. Maar kracht ook vooral. Zeker. 500 jaar voor de komst van Christus sprak Zacharia de woorden die later door Gabriel aan Zacharias werden herhaald. 2500 jaar voor de wederkomst van Christus in zijn volk, in de aanstaande zonen Gods, in de mensen die hier zitten, 2500 jaar geleden, sprak Zacharia, jouw koning komt. En die zal voor, zeker, amen, en die zal voor eeuwig regeren. Duivel en dood, die zijn door Christus ontmaskerd. Duivel en dood, openlijk tentoongesteld. Aangewezen als de veroorzakers van alle ellende. Van alle ziekte, zonde, pijn, verdriet enzovoorts. En ze zijn overwonnen, voor eeuwig en altijd. En zijn overwinning mag hoe langer hoe meer onze overwinning worden. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het gebeuren. En die geest maakt duidelijk en helpt u en mij om invulling te geven in mijn eigen leven aan de woorden uit 1 Johannes 1 vers 5. God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Daar heb je de geest zo voor nodig om dat te snappen. Om dat te begrijpen. Omdat wij licht altijd nog als met onze menselijke brein interpreteren. En dan interpreteren we wat wij zelf hebben meegemaakt en ervaren. Of het beeld wat wij vormen. Maar God is enkel licht. Wauw. Dus als jij je tempel bouwt, Of als je je tempel verbouwt. Of als je je tempel uitbouwt. God, mijn schepper, is licht. En ik zijn schepsel ben licht. Want God kan niks anders maken dan licht. Zeker. En laat hoe langer dat licht schijnen. 1 Johannes 4 vers 16. Wij hebben God liefde die in ons is. Nou, denk nog even aan vanmorgen. Leni, je vroeg terecht, hè, hoe bent u hier gekomen? En wat, nog eens. Wij hebben Gods liefde die in ons is. Nou ja, als je morgen naar je werk gaat. Hier is Gods liefde. Oké. Leren kennen en vertrouwen daarop. Geloven daarin. Worden daardoor geleid. God is liefde. En wie in de liefde blijft, die blijft in God en God blijft in hem. God is liefde. Ook daar heb je zo de Heilige Geest voor nodig om dat te snappen en te begrijpen. God doet niet lief. Dat denken wij soms, dan vullen we dat in. God doet niet lief. Nee, God is liefde. Hij is licht, hij is leven en hij is liefde. Met andere woorden, het hele scheppen, het hele existeren van God kan niets anders zijn dan liefde, licht en leven. God is liefde, God denkt in liefde. God denkt in liefde. God schept in liefde. God spreekt in liefde. Wij denken in menselijke liefde vaak, hè? En dan denken we ook nog vaak vol wat hoort wat, hè? Ja. En dan zeg ik tegen Annette, ja, schij eens uit, ik heb gezogen, jouw beurt om de afwas te doen, toch? He, zo vol wat hoort wat, hè? Ja, als je me nou werkelijk lief hebt, hè, dan... Nee. Oh nee, we zouden niet chanteren, hè? Dat hoort ook nog bij je psychisch geweld. Ja. Nee, we hebben zo Gods geest nodig om in eigen leven invulling te geven aan Gods liefde. En ons denken en doen te laten bepalen door Gods liefde. Als je gelooft in de liefde van God, dan komt dat tot uiting in je hoop en in je verwachting. Een beetje analoog aan wat ik zei. Als je Lucas 1 van de week zomaar eens leest. Of, nou ja, gewoon advies, hè. Maar als je Lucas 1 leest en je let dan op wat die mensen die geleid zo vol zijn van de Heilige Geest. Wat die beleiden, wat die zeggen, wat die geloven. Dat zeggen. Als je gelooft in de liefde van God, dan komt dat tot uiting in je hoop en in je verwachting en in je spreken. Als je daarin gelooft. Zeker. Het zijn dan niet meer onze theorieën. Het zijn dan niet meer onze verwachtingen. Het zijn dan niet meer onze overtuigingen die ons leven bepalen en dat van anderen ook moeten bepalen. Want dat gaat goed, Wim, als jij doet wat ik zeg, want dan zijn we één. Nee. Zo werkt het niet. Ik zie het zo, dus jij moet het ook zo zien. Begrijp jij nou waarom hij of zij nog zo denkt of praat of leeft enzovoorts? Hoor je ook vaak, hè? Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, dan klink ik als een dreunende gong of een schetterende cymbaal. Als ik Gods woord doorgeef en alle diepe dingen doorgrond en alles weet en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar ik heb de liefde niet. Ik ben helemaal niks. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, daar moet ik nog even over nadenken. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. De liefde die is geduldig. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. Ze doet niet gewichtig en ze is niet trots. Zij kwetst niet, is niet egoïstisch. Ze voelt zich nooit beledigd. Ook al moet ik elke dag de afwas doen. Oh nee. Ze neemt niemand iets kwalijk. Ze is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen. Komt hij? Verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde. Maar de liefde verwacht het altijd van God. De tijden en de gelegenheden, die zijn aan God de Vader. Niet door kracht of door geweld, maar door mensen die hun eigen plannen, mensen die hun eigen meningen, mensen die hun vragen en ook hun eigen planningen hebben ingeleverd bij God. En die vol geloof zeggen, mij geschiede naar uw wil. Hoe? Ik weet het niet. Maar ik geloof in de leidsman die het wel weet. En dat komt goed uit, want u, Heer Jezus, u weet hoe het moet. Bijvoorbeeld net als zo'n Elisabeth, ook al ben ik veel te oud. Daarbij, ze waren zeer oud. Ook al ben ik al jaren in de overgang. Ja, ik niet, maar de dames van. Ook al ben ik jaren in de overgang. Dan nog kan er een kleine Johannes geboren worden. En dan moet je eens lezen, Lucas 1. In de baarmoeder, staat er letterlijk, hè? Lucas 1, vers 15. In de baarmoeder was Johannes al vol van de Heilige Geest. Daar moet je maar eens over fantaseren. Ook al ben ik een meisje van circa 16 jaar, ben ik ongehuwd, heb ik heel weinig aanzien, omdat de oudere dames veel eerder meetellen. Het enige wat ik zeg, mij geschiede naar uw wil, God. En 9 maanden later wordt er een kleine Jezus geboren. Een ander echtpaar, wat ook heel veel geworsteld heeft met het krijgen van kinderen en gebeden heeft, maar die gelukkige trouwe ouders zijn geworden van Samuel. Die Samuel die leert ons te zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Spreek Heer, want ik zwijg. Zacharia profeteert dus ook over ons en over onze tijd. Zacharia zegt, niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest sluit ik aan bij mensen die mij geloven. Door mijn geest sluit ik aan bij mensen die mij vertrouwen, die mij lief hebben. Kijk, je hoeft niet perfect te zijn of populair. Je hoeft geen belangrijke leider of spreker te zijn. Je hoeft niet rijk of beroemd te zijn. Je hoeft het echt niet voor elkaar te hebben in het leven. Schone schijn, hyacinth bouquet, hè? Window dressing, of wat voor termen we er ook allemaal niet voor hebben. Met ons gaat het allemaal goed. En dan bedoelen we de buitenkant. En vooral niet over de binnenkant praten. Hè? Met ons gaat het altijd... Zeker, je hoeft het niet voor elkaar te hebben. Je hoeft zelfs niet in een van de dingen te zijn die de wereld zo belangrijk vindt. Je hebt alleen een hart nodig, zoals dat van bijvoorbeeld een Elisabeth. Je hebt een hart nodig, zoals dat bijvoorbeeld van Hanna. Je hebt een hart nodig, zoals dat bijvoorbeeld van Maria. Je hebt een hart nodig, zoals dat bijvoorbeeld van die Romeinse overste. Geen Jood, maar wel inzicht in die geestelijke wereld. Want wat Jezus had gedaan en heeft gedaan, wellicht heeft hij zich afgevraagd, hoe vindt dit plaats? En toen heeft hij het wellicht vergeleken met zijn eigen situatie, met zijn soldaten. En hij zegt dat ook tegen Jezus. En als ik tegen mijn soldaten zeg, ga links, dan gaan ze links. En als ik zeg rechts, dan gaan ze rechts. En als ik zeg, en nu erop af, dan doen ze dat. Hij zegt, en zo doet u dat ook, maar dan in een andere wereld. En dan zegt Jezus, zo'n geloof heb ik hier in Israël nog niet gevonden. Nou, zo'n hart heb je nodig, wat die man had. Dat je dat voor jezelf analyseert. En dat je geen vragen hebt, maar dat je je vragen overboord zet. En dat je zegt van, maar ik geloof in een leidsman. En die leidsman die krijgt het voor elkaar. En daar wil ik in vertrouwen en geloven, zeker. Of dat je het hart hebt van zo'n weduwe van Sarfat. En dan komt er opeens een vreemde man naar je toe. En jij staat daarbij die beek en je staat hout te sprokkelen. Je hebt een zoon thuis, je hebt geen man. Dus dat was wat een hele trieste situatie en dan is het hongersnood. En dan heeft ze nog net zoveel eten dat ze de laatste dag eten hebben. En dan komt die man en die zegt dan tegen je, weet je wat je moet doen, meid? Ga naar huis en ga eens een koek voor mij bakken. Maar dan heb je geloof nodig als je daarop ingaat. Ik heb er over gediscussieerd met Annette. Ik zei, meid, ik weet niet wat wij zouden doen. Toch? Er zijn allerlei vragen. Is dit wel van de Heer? Enzovoorts. En je kunt er allerlei vrome termen bij verzinnen en teksten aanhalen die in jouw voordeel spreken. Weet je wat je nodig hebt? De Heilige Geest in dit geval. Wat maakt u mij duidelijk? Zeker. Ik wil God dienen. Nou ja, wij kennen die geschiedenis, dus we weten hoe het is afgelopen. Achteraf, hè? Maar goed. Je hebt zo'n hart nodig dat je zegt tegen God, laat het met mij gebeuren wat u zegt. En ook op de manier zoals u het in mij wil werken. Zoals u het ook in de gemeente wil werken, zeker. Vanuit licht en vanuit liefde. Leven brengend, hier ben ik. Mijn zoon en dochter, onthoud alles wat ik vanmorgen heb gezegd. Oh nee, sorry. Alles wat ik je leer en bewaar mijn geboden in je hart. Dus onthoud alles wat ik je leer en bewaar mijn geboden in je hart. Want zij zullen namelijk je leven verlengen, goed als ze zijn voor lichaam en geest. Ik zal straks wel zeggen uit waar ik voorlees. Houd liefde en trouw in ere. Draag Gods geboden als een sieraad in je hart en geheugen. Draag Gods geboden als een sieraad en prent ze in je hart en in je geheugen. Dat levert je genegenheid en instemming van God en de mensen op. Vertrouw met heel je hart op de Heer. Verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. Nog eens. Moet je even denken aan die windowdressing, hè? Schone schijn. Laat God delen in alles wat je bezighoudt. Laat God delen in de goede dingen en in de strijd die je hebt. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de Heer en ga het verkeerde uit de weg. Weet je waarom? Dat werkt als een medicijn voor je lichaam en het dringt diep door in je botten. Dat staat in Spreuken 3 en dat is vers 1 tot en met 8. En toen heb ik gezegd in Den Haag, als je dat echt wil ervaren en je weet nog niet wat voor tekst je voor je stille tijd gebruikt, dan lees je morgen Spreuken 3 vers 1. En dan lees je dinsdag Spreuken 3 vers 1 en 2. En dan lees je woensdag Spreuken 3 vers 1, 2 en 3. En zo blijf je het maar herhalen. En dan ga je vanzelf wel ervaren dat je dan als een medicijn voor je lichaam werkt. En voor je geest, zeker. Ik sluit af, maar voordat ik afsluit, zou ik bijna zeggen, want ik zal nog eens een mooi voorbeeld geven. Vorige week heb ik het tegen jullie verteld. Wij hebben een broeder in de gemeente en die heeft een zoon, Mike. En Mike komt niet meer, maar goed, wij kennen hem goed. Tot zijn 16e of 17e is hij lid geweest van onze gemeente, jeugdgroep. Dus Annette en ik kennen hem wel als jeugdleider. Maar Mike heeft een vrienden-echtpaar. Ook geen lid van onze gemeente, komt ook niet in de gemeente. Maar dat vrienden-echtpaar, kleinkindje, woonde in een huis. Zij zijn in het huis gaan wonen waar eerst haar ouders woonden. Maar verschrikkelijk onrustig in dat huis. Lichten gingen aan en uit, spontaan. Deuren gingen open en dicht, spontaan. En dan vonden ze dat verschrikkelijk benauwend. Heel veel onrust, angst. Maar Mike zei tegen zijn vader, pa, jullie geloven in geesten, jij kan dat oplossen. Ja. Dus, Peter die belde mij en hij zegt op een donderdagavond, nou deze vraag heb ik gekregen, wat moet ik daarmee? Ik zei, nou Peter, we hebben zondag weer dienst, tot die tijd denk ik erover, bid ik ervoor en zondag spreken we elkaar. Maar vanaf donderdag tot zondag dacht ik, shit, ik ben oudste, waarom vraagt hij het aan mij? Ik heb het druk zat. Die gaan niet werken, want ze zijn geen lid van de gemeente. Het gaat totaal... Enzovoort, hè? Allerlei gedachten. Het gaat alle kanten op, hè? Ja. Nou, zondag spraken we elkaar. Ik zei, joh, wij gaan erop af. En wel zo snel als mogelijk. Nog een broeder meegenomen, we zijn er met z'n drieën naartoe gegaan. En ik heb gezegd, we doen het op de manier zoals jij denkt dat het moet. Geleid door Heilige Geest. Laat je niet leiden door hoe het eventueel zou moeten of zo, maar laat je leiden door de Geest. Zeg de dingen die jij denkt dat je moet zeggen. Doe de dingen die jij denkt dat je moet doen, enzovoorts. Per definitie is het zo dat ik in mijn leven het meeste geleerd heb van de fouten die we maken. Zeker. Je moet jezelf dus ook die ruimte gunnen. En achteraf hebben we, om lang verhaal kort te maken, geweldig. Het kindje, dat is, ze leven nu heel rustig in dat huis. Laatst kregen we nog een bedankmailtje. Dus alle dank aan Jezus Christus, onze Heer. Heel spannend om dat van tevoren zo. Hè, we spraken zondag af, we gaan de dinsdagavond naartoe. Je wil niet weten hoe lastig ik het vond tussen zondag en dinsdagavond. Allerlei dingen flitsen er natuurlijk door je hersens. Hè, van, en als het nou niet werkt en bla bla bla. En laat je er absoluut niet door weerhouden. Tot slot, aan het einde van, je kunt op twee manieren ouder worden. Geinig, hè? Tim zingt, en dit is een heus niet voor elke dagboek. Je kunt op twee, ja, geinig, hè? Je kunt op twee manieren ouder worden. Steeds bitterder of steeds zachtmoediger. Geconfronteerd met de tragiek van het leven, het menselijk tekort, word je of steeds harder of steeds zachter. Weet je wat er van Mozes genoteerd staat? Ja, dat hij tot de toppers der zachtmoedigen behoorde. Misschien kwam dat wel doordat hij van zo ver moest komen. Hoe harder je geconfronteerd wordt met je eigen tekort, hoe zachter je over het algemeen kunt worden. Mozes, dat was ooit een opgewonden standje. Uit de Egyptische adel opgekomen en voor zijn volk, en dat was nogal uit de hand gelopen. Hij had namelijk een Egyptenaar doodgeslagen, vermoord. Hals over kop vluchten, onderduiken bij een herdersfamilie in de woestijn, en zijn goede jaren sleet Mozes achter een blatende kudde schapen. Wat zal hij toen gedacht hebben bij die kudde? Als Hadden komt, hè, is hebben te laat. Heeft hij gebeden? Heeft hij geschreeuwd? Heeft hij zichzelf verwijten gemaakt? We weten het niet. Maar het maakt hem blijkbaar wel milder. Zijn ijdele idealen smolten weg in de woestijn en er maakte plaats voor iets zachters. Op zijn 80ste, let op, hè, daarom zeg ik het, hè, broeders, zusters, grijs, voel je nu afgeschreven? Want op zijn 80ste was Mozes zacht genoeg voor zijn roeping. Dus heb niet het idee dat je te oud bent, hè? Je moet het alleen willen geloven. God neemt de tijd om mensen zachter te maken. En dat geeft mij moed op de dagen dat ik in de woestijn achter mijn bladen kudde aanschok. Als ik thuis aan tafel zit met onze kinderen, kleinkinderen. Of als ik bij Dura Vermeer loop of zo, hè. Dan denk ik, wees maar mild. Dan zeg ik tegen mezelf, ik ben nog maar slechts 66, nog geen 80.